Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in de archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Zeg ik elke keer met iets meer pijn in mijn stem, want wat zou ik er zin in hebben om daar weer even in die archiefkast te zitten? Nou, zoals ik al heel veel dingen zin heb die nu niet meer kunnen. Het is even niet anders. Ik zit onder de hoogslaper van mijn dochter. Vanuit hier bel ik 3 keer per week met de buitenwereld om te bespreken hoe het met ons is. Met Groenteman in quarantaine. Dit is aflevering 15 en ik bel met Paulien Cornelissen, columnist van deze krant, van de Volkskrant. Op de voorkant afwisselend met Sander Donkers, maar ook cabaretier en allround mens eigenlijk. En Japan-fanaat, daar maakt ze een televisieserie over en binnenkort begint het 2e seizoen. En ze schreef een boekje over Japan. Japan in 100 kleine stukjes, met 100 kleine stukjes van haar hand en fantastische tekeningen. Nu in de boekwinkel en ik ga bellen met Paulien Cornelissen. Even kijken, Paulien. Dit is de eerste keer dat je een boek uitbrengt tijdens een pandemie. Hoe bevalt je dat?
Hoe bevalt me dat? Nou, aanvankelijk beviel me dat helemaal niet. En zeg maar, in grote lijnen bevalt het me ook niet. Want er zijn natuurlijk heel veel boekwinkels gewoon niet open of maar heel beperkt open.
Ja. Je had vast ook wel een feestje georganiseerd om het boek te lanceren.
Inderdaad, ik had een heel leuk feestje georganiseerd. Het is eigenlijk op elk vlak kut. Maar toen ik eenmaal besloot van maar ik breng het toch nu uit, moet ik zeggen dat er dan ook wel weer heel veel leuks uit is gekomen. En dat het uitgeefteam waarmee ik dit doe, dat iedereen er dus, sorry voor deze uitdrukking, maar vol voor aan het gaan is.
Ja.
En ik merk ook wel aan de boekhandelaren dat die heel blij zijn dat er iets uitkomt. En, dus dat vind ik ook fijn.
Dat er iets nieuws is.
Ja, want dat helpt hen natuurlijk ook weer.
Ja, het is ook wel grappig dat je nu net een liefdesverklaring aan Japan. Je zou kunnen zeggen dat het is. Of een diepgravende beschrijving van jouw relatie tot Japan. Zo zou je het ook kunnen noemen. Net op een moment dat we allemaal aan huis gekluisterd zijn. En alleen maar kunnen verlangen naar het ver weg.
Ja, dat is raar, hè? Maar dat is eigenlijk met Japan in zekere zin ook wel weer altijd zo. Omdat het natuurlijk echt zo ver weg is en zo duur om erheen te gaan. Dat heel veel van de Japanliefde sowieso in verlangen zit.
Ja, heel veel mensen hebben een Japanliefde zonder dat ze die consumeren.
Precies.
Ja. En wat is dat toch met Japan? Dat land dus op zoveel 1000 kilometer. En zo exotisch, zo'n intense aantrekkingskracht heeft op heel veel mensen.
Ja, wat is dat? Ik denk, wat is dat? Nou, Gijs, ik zal het je uitleggen wat dat is.
Sorry.
Ik denk dat wel, dat er iets, waar wel iets in zit, is dat Japan heel lang afgesloten is geweest voor de rest van de wereld. En het zich daarom in dus nogal isolatie heeft kunnen ontwikkelen. En daardoor is er dus een. Ja, ik aarzel om het woord uniek te gebruiken, want dat is het nou ook weer niet. Maar er zit toch een soort uniciteit in die cultuur, waardoor het zo anders is dan bij ons. En ik denk dat dat mensen erg aantrekt.
Ja, maar ik denk bijvoorbeeld dat China ook heel anders is. En zeker ook heel lang is geweest. Ja, en toch ken ik minder mensen met zo'n soort China-hunkering.
Ja, maar China is dus veel minder geïsoleerd geweest.
Ja,
het
maar
is
dat
niet
was
een eiland.
Ja.
Ja, op zich tijdens het communisme natuurlijk weer wel. Ja. Maar eigenlijk merk je ook zodra je, als je Chinezen tegenkomt of als je Japanners tegenkomt, het is een heel groot verschil. Ik vind Chinezen altijd veel, die zijn veel toeschietelijker eigenlijk. Veel, een beetje geintjes maken of zo. Dat gaat eigenlijk makkelijker met een Chinees die je niet verstaat dan met een Japanner die je niet verstaat.
Dus, ja.
Japan ziet zichzelf ook als unieker dan de rest van de wereld. Dus,
een beetje waar de Engelsen ook last van hebben. Is het ook wel echt een eilandending?
Ja, heel erg. Zo noemen Japanners dat zelf ook, van we hebben eilandgeest.
Ja, en dat is wat Engelsen ook hebben, waardoor ze zich nooit echt willen conformeren aan de wereld. En het Japanse woord daarvoor is eilandgeest.
Ja.
Ja. Hey, en Paulien, vind je het een onprettig idee dat je nu afgesneden bent van de wereld? In ieder geval dat je niet fysiek nu overal heen kan? Of vind je dat ook wel rustig?
Kijk, als we zouden weten hoe we hier allemaal uit zouden komen, zou ik dit allemaal prima vinden voor een tijdje.
Ja, als het een soort retraite was.
Ja, ja, ik vind het ook. Het is ook een beetje een soort van buitenaf opgelegde collectieve burn-out. Dus ja, we staan even stil. En als je zou weten van oké, okay, en dan op een gegeven moment... stel, als we nu zouden weten in september gaan de theaters weer open en gaat alles weer door, dan heb je een beetje iets om naartoe te leven. Maar omdat we dat niet weten, vind ik toch wel vervelend.
Is het onprettig. En met die burn-out bedoel je dat met een burn-out voel je dat eigenlijk van binnen, dat je eigenlijk geen prikkels meer aan kan.
Ja.
En als je dan slim handelt, dan zet je jezelf op een soort prikkeldieet.
Ja.
En nu wordt dat prikkeldieet ons opgelegd. Het leven wordt gewoon saai.
Ja, waarbij dan ook nog wat dan... ik bedoel, ik aarzel erg om er te positief over te doen. Want het is natuurlijk
verschrikkelijk.
Een ramp.
Ja.
Maar kijk, als je een burn-out hebt, die heb ik nog nooit gehad. Maar ik stel me zo voor dat je dan dus op pauze staat. Maar dat je tegelijkertijd het ongemakkelijke gevoel hebt dat de rest van de wereld gewoon doorgaat. Met creëren en doen. En nu staat iedereen tegelijk op die pauzeknop. Dus daar zit ook wel een soort rust in. Van ja, nu kan er even niks. Dus nu doen we ook niet zo heel veel.
Ja, ik ken ook een aantal mensen die drijven op de emotie. Normaal gesproken. Dat ze eigenlijk altijd het gevoel hebben dat zij ergens zijn waar het niet aan de hand is. En die floreren nu echt op dit moment.
Omdat ze zeker weten, er is nergens wat aan de hand.
Precies, dus dat ze zeker weten dat ze niet op de verkeerde plek zijn.
Oh ja, maar dat heb ik sowieso nooit.
Nee?
Ik heb geen, zeg maar, we hebben het nu over FOMO, hè?
Ja, FOMO, dat zou ik meer beschouwen. Het is een variant op FOMO, zeker, fear of missing out. Maar dat is ook meer dat je denkt van, oh, daar is iets leuks, er zit nog iets positiefs in, terwijl dit ook iets miskends is, zou ik maar zeggen. Dat miskennen van ook daar niet bij horen.
Oh ja. Ja, maar dus als je sowieso... Kijk, ik heb eerder een soort geheim genoegen van... Kijk, ik heb heel vaak geen zin om bijvoorbeeld... Nou, dus bijvoorbeeld borrels of zo.
Ja,
hè?
Concreet voorbeeldje, borrels.
Borrels. Ja. Geen zin in, meestal.
Ja.
Nou, eigenlijk echt wel nooit zin in.
Ja, letterlijk
soms
nooit.
Denk ik, moet toch wel af en toe mijn gezicht laten zien of zo bij aardige, leuke mensen. En nu zijn die er allemaal niet, dus heb ik ook niet die tweestrijd daarover.
Nee, dus dat zijn allemaal dingen waar we verlost van zijn.
Ja.
Dat is allemaal prettig als het een tijdje duurt.
Ja.
Als het er echt in gaat hakken en als het dan is het, dit is natuurlijk overal helemaal niet prettig. Bovendien is de aanleiding ook helemaal niet prettig.
Nee, en ik kijk bij ook na het ineenstorten van de economie. Toen zei ik van, en ik heb ook wel eens angstgedachten dan over... sowieso de collapse of civilization. Dat de democratie eraan gaat. Al dat soort dingen. Dat is er ook.
In je donkere momenten zie je gewoon de hele apocalypse zich voltrekken nu.
Ja.
En dat we dan later zeggen, en het begon bij...
Ik moet zeggen dat ik in het begin hiervan had ik hier meer last van. En nu ben ik gewoon wat rustiger en denk ik, nou ja, ik zie het wel. Terwijl er is helemaal niet meer reden voor om dat te denken. Maar dat denk ik nu wel. Terwijl toen het net begon, toen net de scholen dicht waren en zo, toen werd ons zoontje 5. En tijdens die verjaardag dacht ik echt van, wat voor leven gaat hij krijgen? Het was echt best wel dramatisch.
Ja, je was in paniek eigenlijk.
Ja, eigenlijk wel een beetje, ja. En eigenlijk heb ik nu niet minder reden om in paniek te zijn, maar toch ben ik niet meer zo in paniek.
Is dat gewoon de menselijke geest, dat als iets maar eenmaal een tijdje duurt,
dat je
jezelf gewoon tot rust maant?
Ja, en ik denk dat dat op zich ook beter is, maar...
Ja, ja. Het is net zoals met verliefdheid, dat is heel hevig in het begin.
Ja.
Maar dat gewoon voor je eigen welzijn is het ook beter als dat gewoon weer afzwakt.
Ja.
Het is uiteindelijk goed als alles gewoon een beetje saai wordt in het leven.
Ja, dat denk ik, ja.
Ja. Hé, en Paulien, dat boek is zo ontzettend mooi. Het moet wel heel erg feestelijk voor je zijn dat het er is nu. Dat is ook wel, moet wel weer een klein lichtpuntje zijn.
Het is zeker een lichtpuntje. Ik vind ook ik vind dat het heel goed gelukt is.
Het is dus je mooiste boek, hè, denk ik. Sowieso in esthetisch opzicht.
In esthetisch opzicht zitten er de meeste tirelantijntjes aan ook.
Veel tekeningen.
Veel tekeningen, maar en weet je wel, van die dingetjes als een leeslintje en zo. Volgens mij kicken schrijvers daar heel vaak heel erg op.
In ieder geval jij.
Ook. Ja, ik vind dit... Ja, het was
is,
ook,
ja, is dat een schrijversding om te kicken op een leeslintje? Ja,
ik hoor heel vaak schrijvers over leeslintjes. Van, oh, leeslintje. Ja, dat is dus een extra investering. Dus dat is dan een soort
Kers op de taart.
Geloof ik vaak ervaren als een soort cadeau van de uitgever. Dat er een leeslintje komt.
Ja.
Nou, dat cadeau kreeg ik ook van mezelf.
Ja, want je bent je eigen uitgever.
Was trouwens ook een beetje, omdat het boek is heel klein van formaat, omdat ik een beetje een Japans boekformaat wilde. Want in Japan zijn de boeken veel kleiner. Dan vond Harmienke Medendorp, die met mij dus meedenkt over dat uitgeven, die zei ook van ja, maar dan moet je het wel een beetje verder aankleden dat het er niet te klein, te nietig uitziet.
Nee. Dus dat, nee, precies. Het moet niet een soort klein weggeefboekje worden. Het moet wel een soort grandeur hebben verder nog.
Grandeur.
Ja.
Dat woord.
Die de kleinheid een beetje over een beetje compenseert. Ja, dan heeft ook zo'n zachte kaft, maar toch een beetje het gevoel van een hardback.
Ja.
Dat die het zachte kaftje zo'n beetje uitsteekt.
Ja, precies.
Hoe heet dat in uitgeverstermen? Of in drukte?
Integraalband heet dat.
Een integraalband heeft hij.
Ja.
Dat is ook lekker, hè?
Dat is heerlijk. Dat vind ik heel fijn. Dus ja, dat vind ik heel fijn. Dat
allemaal het goed.
Heeft. Ja.
Ja. En, maar goed, dat is dus een lichtpunt dat het er is, dat boek.
Het is er. En het komt nu bij mensen aan en die zijn er blij mee. Dus dat vind ik ook leuk.
Wat is toch waarom is het zo'n sensatie als schrijver om voor het eerst je boek... Of kan je iets omschrijven over de sensatie als je voor het eerst je boek... wat je geschreven hebt, fysiek in je hand houdt?
Ja, bij mij is dat toch niet alleen maar positief wat ik dan voel. Want ik voel dan ook altijd... van shit, nu kan ik dus ontdekken dat er een drukfout in staat. Dus er zit meteen stress ook bij van, is het wel echt goed gegaan? En ook, ja, dit is ook heel stom hoor, maar dit heb ik heel vaak op momenten waarvan je zou denken van... en dan trekken we nu de champagne open... Dat ik dan denk, ja, maar waarom voel ik dat dan niet?
Waarom voel ik dat dan niet? Ja.
Ja, want dan denk ik, is dit dan het moment? Is dus het champagne moment? Dat is me nooit helemaal duidelijk wanneer dat... Ik weet precies nog, had ik ook zoiets toen ik als cabaretier eindelijk... Nou, weet ik veel, 10 jaar of zo een impresario had gevonden. En die ging mij dus boeken. En dat je dan weet...
Die ging jouw voorstelling verkopen?
Ja, precies.
Aan de theaters?
Ja. Nou, dat is dan het champagne moment of zo. Van wauw, te gek. Dit is eindelijk gelukt. En dat ik dan toch weer dacht van ja, maar wat, waarom...
Ja, waarom voel ik dat dan niet?
Dan moet dan eerst nog maar eens goed gaan. Of zo. Snap je?
Ja. En heb je dat eigenlijk altijd op momenten dat de champagne, zou ik maar zeggen, echt erin gegraveerd staat? Dat je dan een ja maar... Of kan je bijvoorbeeld... Ja.
Ik vond optreden in Carré, dat vond ik, daar dacht ik van tevoren van, dit zal wel
dit wordt weer zo'n champagne moment.
Gecorrumpeerd champagne moment worden. Waardoor ik er dus met lage verwachtingen in ging.
Wat al goed was.
Ja, en toen was het echt fantastisch. Dus ja, dat was, dat loste het in.
Dat had alles.
Ja.
Wat grappig, hè? Waarom zou dat dan, wat zou dan het verschil zijn? Nou, misschien dat het dan gewoon... zo is en misschien dat die zaal dan toch iets geeft wat je denkt dat het zou moeten dat die zou moeten geven of zo.
Ja. Ja, maar misschien ook omdat er verder niet het was volgens mij zelfs mijn dernière, dus ik zou die voorstelling ook nooit meer spelen.
Nee. Hij was
alle
klaar.
Druk was er van af. Hij hoefde niet meer gerecenseerd te worden. Weet je, dat was echt helemaal klaar. En ik merkte meteen dat de zaal er zin in had.
Ja. Alles viel goed toen.
Ja.
En van die zeldzame momenten in het leven dat alles goed valt.
Ja.
Dat is de menselijke geest toch iets wonderlijks. Hoe moeilijk het je jezelf toch altijd kan maken. Hè?
Ja.
Dat
ja,
is natuurlijk ook precies de reden waarom we zo ver zijn gekomen als mens. Ja. Toch? Dat we het ons altijd zo moeilijk maken.
Wat een mooie silver lining.
Voor een silver lining moet je altijd bij mij zijn. Dat is bekend.
Misschien zou je deze podcast ook gewoon kunnen omdopen tot Silver Linings.
Nou, misschien moet ik gewoon nog een podcast gaan maken die Silver Linings with Gijs Groenteman heet.
With Gijs Groenteman. Ja.
Hey, Pauline, wat ik een van de waanzinnige momenten in je boek vond, echt een soort ontknoping, mm-hmm. is je beschrijft het begin van je Japanliefde mm-hmm. als het moment dat je een potlood had van het merk. Ja, ik ken dat dus niet.
Bobby en Kate.
Wie waren Bobby en Kate?
Bobby en Kate.
Of wie zijn Bobby en Kate?
Ja, wel waren hoor. Ze zijn echt iets uit het verleden helaas. Nou, veel mensen kennen Hello Kitty wel. Hij is een klein poesenfiguurtje. Bobby en Kate lijken daar eigenlijk een beetje op. Maar dan zijn het twee hondjes. En ze hebben verder geen verhaallijn. Maar ze bestaan alleen maar in de spulletjes die er over ze gemaakt zijn. Dus dat zijn kleine potloodjes en gummetjes. En er stonden steeds die twee hondjes op. En die waren dan samen iets aan het doen. Bijvoorbeeld tennissen.
Ja, want je schrijft ook, in Japan hebben dat soort figuurtjes eigenlijk geen verhaallijn nodig. Geen tv-serie of een boek of weet ik veel wat. De spulletjes zijn de verhaallijn.
Ja.
Eigenlijk.
Ja.
Ja, dus mensen willen gewoon spulletjes waar die poppetjes opgedrukt zijn. En dat gummetje had een speciaal geurtje.
Ja. Die ik niet kan omschrijven, maar het was wel een geur die ik heel lekker vond. En ik probeerde hem ook te proeven natuurlijk, maar dat proef je dan niet. En dat mocht ook niet, want het was natuurlijk diep giftig.
Ja.
Maar ik dacht toen wel van, ja, dit is zo'n andere geur. Dit hebben wij in Nederland niet. Dit hebben ze dus bedacht ergens.
Ja, een artificiële geur.
Ja.
Ja.
Oké, nou, en toen vervolgens, dus dat, ik had dat gummetje toen ik 5 of 6 was. Vervolgens toen ik 22 was, ging ik in Japan studeren en liep ik, ik weet nog ook nog precies waar het was, van waar ik woonde, liep ik naar college toe en toen liep ik langs een struik met bloemetjes en toen rook ik zo echt zo boem in één keer die geur van dat gummetje.
Tja.
En toen bleek dus van, dit was dus geen artificiële geur, maar gewoon een geur van iets echts.
Ja.
En dat vond ik een heel magisch moment en ook wel veelzeggend. Omdat ik dat gevoel vaker bij Japan heb. Van je denkt dat je iets gedroomd hebt en dan is het er echt of zo.
Omdat het toch een soort magisch land is.
Voor mij wel, er
is een magisch aspect aan dat land.
Ja.
Ja. Waarin het net is alsof alles net anders is of zo. Of dat dingen die hier niet kunnen, daar net wel kunnen.
Ja,
en een geur die gecreëerd lijkt, blijkt gewoon echt te bestaan.
Ja.
Ja, waanzinnig, hè? En het is ook een soort Madeleine moment, hè? Dat je ineens weer terug bent. Dus dat zou ik zeggen, het begin van je Japanliefde en de vervolmaking van je Japanliefde, namelijk dat je daar stond,
ja.
Dat die ineens samenvallen.
Ja. Ja, dat is echt een heel erg Madeleine moment inderdaad.
Ja, schitterend, hè?
Ja.
Wat heerlijk.
En dat is echt fijn.
Heeft Japan je ooit teleurgesteld?
Ja, Japan stelt me wel vaker teleur eigenlijk. Ja, nee, ik vind heel veel dingen, ik vind wat ze bijvoorbeeld doen is de hele kust vol plempen met beton. Nou, dat vind ik echt super jammer. Die hele natuur is prachtig, maar ze proberen zoveel mogelijk rivierbeddingen helemaal vol te smeren met beton. En daar is eigenlijk geen stoppen aan. Dus dat blijft maar
doorgaan
vanwege een soort systeem wat er nou eenmaal heerst daar, dat mensen heel erg beloond worden voor projecten die met beton te maken hebben.
Oh ja, is dat zo?
Ja.
Ja.
Dus dat vind ik heel erg jammer. En dus dat vind ik teleurstellend aan Japan. En ik heb ook wel vaak dat ik me erger in Japan aan dat het... Kijk, leuk aan Japan is dat ze heel erg oog hebben voor detail en dat alles heel precies moet. Ze hebben ook zo'n goed woord daarvoor, vind ik. Voor gedetailleerd, dat heet komakai. En dat vind ik ook heel gedetailleerd klinken,
ja.
Op de een of andere manier. Dus dat is het leuke aan Japan. Tegelijkertijd ook het super irritante. Want dan is het echt zo van, nee, je moet nu deze slippers aan op dit stuk. Kun je even die slippers aandoen? En het blijft allemaal door. Weet je, dan moet het precies op hun manier. En dat vind ik dan heel irritant. En dan merk ik weer dat ik echt een westerling ben.
Ja, en dat is natuurlijk ook de keerzijde van de andere kant van de medaille, is dat.
Zeker, ja.
Wanneer begon die andere kant van de medaille je te dagen? Of ben je er altijd wel heel bewust van geweest sinds je enig kritisch vermogen begon te ontwikkelen?
Nee, toen ik er echt ging studeren, toen merkte ik wel van, oh ja, niet alles hieraan is leuk of mooi. En vroeger het beeld van Japan van wat ik kende uit de ukiyo-e-kunst. Dus dat is de houtsnedes, daar waar we een boek van hadden. En
ja.
Dat probeerde ik vaak na te tekenen.
Dat was eigenlijk vlak na de gummetjes begon, kwam je
ja,
liefde
of
door de...
Ja, of zo'n beetje tegelijk.
In dezelfde tijd. Daar hing een poster van bij jullie thuis.
Ja, van ja. Utamaro. Maar we hadden ook een boek. Dus ik heb ook wel, dat is wel grappig dat ik kindertekeningen heb, van dat ik zelf van die geisha's probeer te tekenen. Dus dan zie je wat ik dan dacht dat goed gelukt was.
Yeah.
Dat zijn echt van die soort poppetjes met uitstekende armen, maar wel met een soort kimono aan. Anyway, dus dat beeld, dat is natuurlijk een heel sierlijk en mooi beeld met prachtige natuurtaferelen. En vervolgens in Japan, toen ik er eenmaal kwam, zag ik van, oh ja, nee, heel veel is toch ook wel lelijk gemaakt. Heel veel wordt heel mooie gebouwen worden neergehaald, wordt iets lelijks voor in de plaats gezet. Er is ook heel veel troep. Dus ja, toen ik er eenmaal echt kwam, dacht ik van, oh ja, het is niet helemaal die wereld van de ukiyo-e die ik me voorstel.
En het is ook wel een hele harde cultuur natuurlijk, in hoe ze met elkaar omgaan.
Soms wel, ja. Ja, het is wel, ja, het is, ja, dat ligt er natuurlijk een beetje aan wat je positie in de samenleving is. En dat geldt denk ik overal wel, maar inderdaad.
Bijvoorbeeld over hoe hard ze moeten werken, wat je ook beschrijft.
Ja. Nou, dat is inderdaad vrij intens. Dus er is ook een apart woord voor jezelf doodwerken. Dat bestaat daar als je bijvoorbeeld tot de LHBT-gemeenschap behoort. Dan heb je het ook niet per se heel makkelijk in Japan. Dus nee, er is wel een grote druk op conformisme.
Ja. En toen heel je...
eventjes de wasmachine. Ja, ik weet niet of jij dat piep
nee,
hoort.
Nee, hoor ik helemaal niet.
Verschrikkelijk. Eventjes. Ja. Deurwasmachine open. Zo. Huppakee. Sorry hoor.
Word je eigenlijk al een beetje gek thuis, Pauline, of niet?
Nee, dat valt eigenlijk heel erg mee. Maar het voordeel is wel, vind ik, dat we nog steeds ommetjes mogen maken.
Ja, wat fijn dat we niet opgesloten zijn in ons huis, hè?
Ja, dat zou
dan waren we
veel
toch krankzinnig geworden?
Ja.
Nou ja, krankzinnig, er zijn dus heel veel landen waar dat aan de hand is. We worden toch ook niet krankzinnig, maar dan was het toch wel echt een heel ander verhaal geweest.
Ja. Ja, ik denk ook wel van dat mensen... Ik heb de hele tijd wel de neiging om tegen mensen te zeggen van... Nee, maar echt, hou het vol.
Ja, zodat we niet anders... opgesloten hoeven te worden.
Precies, ja.
Dat we die complete lockdown niet gaan meemaken.
Ja, want wij worden natuurlijk al gezien als de gekkers van Europa, volgens mij.
Ja, na Zweden zijn we wel echt de gekkers van Europa.
Ja, en Denemarken misschien ook, hè, want daar zijn de scholen weer open.
Ja, Denemarken zijn ook gekkerd, inderdaad. Ja. Goed, we horen wel tot een select clubje gekkerds, horen we.
Ja,
maar laat dat in godsnaam zo blijven.
Ja. Maar het is dus, nou ja, ik heb al tegen mensen op straat zo, zeg maar, zo gezegd, een beetje afstand graag.
Ja, zo. Nou ja, maar dat is ook wel, ik heb het wel in de Albert Heijn, want dan loop ik dan dus boodschappen te doen met die kar en iedereen kijkt elkaar zo, soort, ja,
de maat nemen
wantrouw
aan.
De maat nemend, wantrouwig, vijandig, kijkt iedereen elkaar aan. Ja. Van, ja, het is een beetje alsof je zo holoogig allemaal net uit je hol gekropen bent. En dan zo geniepig achter die kar.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk helemaal niet het idee heb dat ik nou echt meer of minder afstand houd tot mensen dan ik normaal doe als ik in de Albert Heijn ben. Want dan ga ik ook nooit bovenop iemand staan. En nu gebeurt het ook heel vaak dat ik iemand in het gangpad even moet passeren. Of weet ik veel wat.
Dus... Misschien dat jij dan dus inderdaad bekeken wordt van...
Nee, want ik doe me wel dat mijn best. Ik doe wel mijn best. Maar goed, echt. Ik weet niet of jij nog in de Albert Heijn komt. Maar ja, lukt het jou de hele tijd om echt 1,5 meter afstand te houden tot iedereen?
Nou, wat ik dus wel doe. En dat zie ik sommige andere mensen ook niet doen. Is soms gewoon even wachten tot iemand klaar is.
Ja.
En ja, dan zal je even niet passeren.
Ja, nou dat doe ik ook wel, maar ja.
Nou ja, goed.
Nou, ik weet het niet.
Laten we er nu geen conflict over krijgen, Gijs. Maar...
Ja goed, hier zouden we dus al een heel conflict over kunnen krijgen. Hè? Ja. Over dat jij nu mij de maat gaat nemen dat ik niet goed bezig ben.
Ja, dat ik een beetje woordeloos zit te suggereren van... Gijs, wacht eens een keertje tot iemand klaar is.
Ja, precies. Jij altijd met je gejakker door de Albert Heijn. Je brengt ons allemaal in gevaar.
Ja.
Ja. Ja, het zou sowieso ook wel kunnen dat we ook wel in een soort omslagfase zitten van ik voel ook wel een soort burgerlijke ongehoorzaamheid bij mezelf.
Ja, dat heb ik dus nog niet.
Nee.
Maar dat gaat denk ik wel komen, ja.
Ja, dat in het begin ben je echt zo. Nou, dat hoort ook bij die soort verliefde fase, dat je nog zo helemaal in shock bent en dan ook denkt met z'n allen, we gaan echt dit nu keihard aanpakken. Op een gegeven moment word je gewoon soort verveeld en denk je, ja, nu weet ik het wel. En ja, kom een beetje door met die versoepeling. Die kinderen moeten naar school. Ik wil weer koffie drinken ergens. Ja. Ja.
Ja. Ja, maar het kan 2 jaar duren, hè?
Zeker. Dat voel ik ook heel erg. Dat is ook heel erg mijn gevoel hierover. Want ik zie gewoon de uitgang helemaal niet. Dat is het probleem. Ik denk steeds van ja, oké, dan gaan we versoepelen. Maar, en dan als die Rutte dan zegt zo van ja, maar vanaf nu is het gewoon de anderhalve meter economie. Dan denk ik ja, maar dat kan helemaal niet. Dat...
Nou, voor veel bedrijfstakken nee, inderdaad. Zoals cabaret. Dat vind ik zo gek dat er dus nu al lustig wordt nagedacht over hoe dat in het concertgebouw zou moeten als je dan een paar eilandjes met mensen hebt die dan naar een concert gaan zitten.
Ja, ook al verschrikkelijk. Ja, nou
goed, ook al erg, maar bij klassieke muziek kan ik me daar nog wel iets bij voorstellen, maar met cabaret natuurlijk helemaal niet. Wat voor weird iets wordt dat?
Ja.
Als je met een soort verspreide
plukjes.
En dan zo, ha, 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 ha.
Ja, maar dat is toch gewoon verschrikkelijk. Ja, ik word er soms heel somber van.
Ja, het is volgens mij ook financieel helemaal niet te doen voor theaters.
Nee.
Maar goed, nou ja.
Nee. Maar dat komt ook doordat als het dan zo luchtig gezegd wordt van vanaf nu is het de anderhalve meter samelen. Ja. Daar word ik dus een beetje opstandig van.
Hij vindt dat hij dat met iets meer empathie zou mogen zeggen.
Ja,
van het is natuurlijk totaal onmogelijk dat gezegd hebben. Dan gaan we nu proberen toch zoiets.
Ja, misschien. Ik kan dat niet als het nieuwe normaal voelen. Ik kan dat alleen maar voelen als een soort noodtoestand. Die misschien wel 2 jaar duurt. Maar ik ga dat niet het nieuwe normaal noemen.
Nee, precies. Ik snap eigenlijk je irritatie wel heel goed.
Ja.
Daar zou hij iets meer. Zou Mark Rutte in zijn toespraken iets meer oog voor moeten hebben.
Ja, Mark Rutte, maar dat is gewoon heel erg mijn gevoel over deze situatie. Dat ik me daar heel moeilijk bij neer kan leggen. Maar goed, dat is misschien ook gewoon. Dat is gewoon omdat de werkelijke portée van dit alles dan nu tot je door begint te dringen.
Ja.
Of tot je, tot me en tot ons allemaal.
Nou, ik vraag me af of er ook dingen zijn waarvan je wel bereid bent ze permanent op te geven.
Nee.
Ik heb namelijk wel iets waarvan ik denk, oké, bijvoorbeeld het geven van handen.
Ja, nee, dat is allemaal hier. Dat is natuurlijk verrukkelijk. Daar schreef je ook al heel vroeg.
Ik vind het dan raar. Ik vind het op zich raar, de begroetingen nu. Zo van hoe dat gaat. Maar daar kan ik me echt wel overheen zetten. Maar bijvoorbeeld mijn ouders, die boven de 70 zijn, als ik daar niet meer op bezoek zou kunnen. Zeg maar als dat het nieuwe normaal is, dat vind ik dus eigenlijk onacceptabel.
Ja, dat vind ik ook onacceptabel. Jetsen heeft dat ook al heel vroeg in een stukje ook over Japan in de krant.
Ja.
Dat je ineens, dat was helemaal in het begin van dit alles, dat je ineens merkte hoe contactrijk wij waren.
Ja,
ja, dat zeker in vergelijking met Japan.
Ja,
ik deed het al heel lang, want ik ken iemand die in de medische wereld werkt, die naar medische congressen gaat. En die had mij jaren geleden al verteld, ja, bij medische congressen geven we elkaar altijd de box. Want we weten heus wel hoe je al die ziektes verspreidt. Dus eigenlijk sindsdien probeerde ik altijd al mensen de box te geven. Dat is altijd zo'n soort ironisch.
Ironisch
dat
serieus.
Vloog ik dan ironisch aan. Zo van, ik geef de box of zo. Maar dat vond ik eigenlijk wel een hele goede oplossing. Want ik vond zo'n hand. Bij mij was het kwartje al een beetje gevallen dat zo'n hand best wel vies is.
Ja.
Terwijl ik helemaal niet hygiënofobisch ben hoor, trouwens. Maar,
maar wel grappig. Ja, dus je was er eigenlijk al mee bezig.
Ik was er al mee begonnen in mijn eentje. Ja. Nee, maar ik vind dat jij je ouders niet zou kunnen bezoeken. Maar dus, dat heb ik dus ook heel erg met alle culturele dingen.
Ja.
Of voor jonge mensen. Ook als het nu zo lekker weer is. En denk, die moeten gewoon nu op jacht naar elkaar.
Ja.
Ik vind het gewoon onverdraaglijk idee dat ze nu niet met elkaar kunnen. En,
ja, dat is heel
nou,
gek,
wat,
ja.
Wat jonge mensen nou eenmaal plegen te doen. Ja.
Je hebt het nu over seksuele handelingen.
Ja, en het zoeken naar seksuele handelingen.
Ja.
Ja, het aanvangen van seksueel.
Daar moet Mark Rutte zich gewoon heel expliciet over gaan uitspreken.
wat ze mogen en wat ze niet mogen.
Ja, en ook wat hij zelf doet. En hoe hij zelf op zoek gaat naar seksuele handelingen. En weet je, of hij zijn moeder nog bezoekt. Dat soort dingen. Gewoon even met de billen bloot.
Even boter bij de visvader.
Ja.
Oh nee, dat is iets anders. Maar goed, even zeggen, even je kaarten op tafel.
Ja.
Ja.
Van hoe ik het zelf bijvoorbeeld doe.
Ja. Hey, en Paulien, jij houdt er dus serieus rekening mee dat jij het, zou ik zeggen, de komende 2 jaar niet optreedt?
Er rekening mee houden. Dat vind ik dus ook, dat vind ik een beetje in de sfeer van het nieuwe normaal, waar ik dus niet aan wil. Maar ik zit me dus wel af te vragen. Kijk, nu zou ik try-outen met dingen, hè? Voor een nieuwe voorstelling. Ja. En dan hier eens 20 minuutjes en daar een half uurtje. Ja, zo
materiaal
doe ik dat
proberen,
altijd.
Zoals dat heet bij jullie.
Precies. Ja. Zo werk ik dan al. En dan aan het eind van dit seizoen zou ik dan avondvullend dingen gaan doen. En dan na de zomer de echte try-outs. Ja. Maar ik vind het nu dus heel moeilijk. A, om te bedenken van, gaat dat gebeuren? Maar ook B, wat ga ik dan eigenlijk vertellen? Want wat voor soort voor... Enerzijds zou ik het heel erg vinden als de komende cabaretvoorstellingen allemaal coronavoorstellingen zouden worden.
Ja, maar ja.
Aan de andere kant kun je ook niet iets gaan maken totaal in de sfeer van wat je daarvoor maakte. Dus in het begin van deze crisis dacht ik nog van, nou, op elke avond dat ik zou try-outen, ga ik in ieder geval zitten en dingen verzinnen die ja. in een voorstelling zouden kunnen. En daar ben ik nu toch even mee gestopt, omdat ik denk, ja, weet ik veel.
Omdat je niet weet in welke realiteit we dan leven.
Nee, precies.
Nee. Dus je kan nu wel allemaal dingen gaan verzinnen, maar die kunnen dan volstrekt achterhaald en irrelevant blijken te zijn.
Ja.
Ja, dat vind ik ook lastig van nu, dat het zo ontzettend moeilijk is inderdaad om je geest te buigen in een andere kant op dan we zitten in de shit en waar gaat dit heen en hoe moet dit allemaal?
Ja, ik vind het ook gek dat, dat verbaast me dan eigenlijk toch ook wel dat ik eigenlijk door al vrij veel media outlets ben benaderd van, kun je iets leuks komen doen over nieuwe woorden die er nu opkomen rondom corona? Dan denk ik, ik heb de hele tijd dus daar nee op gezegd, omdat ik ook een beetje denk van, er liggen wel mensen dood te gaan. Mm-hmm. Dus ik ben dus niet tegen humor.
Nee.
En ook niet humor over dit. Maar ik vind dat de hele tijd moeilijke afweging. Of zo, hoe je daar om te gaan. Nou, het slaat er een beetje los van, maar ik moest er ineens aan denken.
Ja, nou, het is inderdaad, het is ook een soort ramp die zich voltrekt. En ondanks dat er natuurlijk de hele tijd frontberichten zijn op televisie en je ook beelden, is het ook, ja, buiten is het gewoon lekker weer. En als je niet zelf op een IC ligt of een dierbare op de IC ligt, of iemand die je goed kent, dan voltrekt het zich ook allemaal een beetje buiten je zichtsveld. Voltrekt het zich een beetje buiten je zichtsveld, het drama. En toch is het er natuurlijk.
Ja.
Hoe is het in Japan met de corona?
Nou, toen ik daar... ik was daar dus voor het laatst half februari.
Ja.
Toen was het daar al... Vanwege... Ook vooral het cruiseschip... The Diamond Princess. Die lag in de haven van Yokohama. En daar waren besmettingen. Dus toen was Japan ineens nummer 2... op de wereldranglijst van coronabesmettingen.
Door dat cruiseschip.
Ja. En toen net toen ik daar... Zo in de laatste dagen dat ik daar was... begon het virus zich te verspreiden ook in mainland Japan. En dat ze ook niet meer konden zien van, hey, wacht, heeft deze persoon connectie met iemand op de Diamond Princess of niet? Dus toen begon dat net eng te worden en dacht ik nog van, oei, ik hoop dat ik terugkom naar Europa überhaupt. Wat je daar wel merkte was dat overal, waar bij elke winkel stonden van die handpompjes met desinfectiespray. Dus je kon nergens naar binnen of naar buiten zonder je handen te ontsmetten. Nu is het eigenlijk, verspreidt het zich daar geloof ik iets langzamer dan bij ons. Ben je er nog?
Jazeker, ik hang aan je lippen.
Oké, het verspreidt zich nu ietsje langzamer en ze snappen geloof ik niet helemaal hoe dat komt. Hoewel je zou kunnen zeggen, de Japanse samenleving is dus niet ingesteld op elkaar aanraken. Aan de andere kant, je hebt heel veel rokers in Japan die bevattelijker zijn.
Ja.
Overgewicht is er weer minder. Nou ja, dit zijn allemaal weer rare factoren die zo samenspelen. Maar het is er heel erg nu. Maar ik geloof dat het zich dus iets trager verspreidt.
En zijn de scholen dicht en zo ook?
Ja.
Ja. Dus ze hebben wel ook... Is er een lockdown of een intelligente lockdown?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet precies. Volgens mij niet een totale lockdown. Maar eigenlijk vind ik ook deze termen best wel lastig. Want ik had het hier over met Vlaamse vrienden. Want die hebben dan dus niet de intelligente lockdown.
Nee, je hebt de helse lockdown.
Ja, maar gek genoeg. Helemaal in praktijk valt het ook wel weer mee. Ik bedoel, ze mogen dus wel naar buiten.
Ja,
dat
precies.
Doen ze ook.
Ja.
Ze mogen alleen niet zitten in het park, dus je moet dan in beweging blijven.
Oh ja.
Maar ja, volgens mij in praktijk komt het min of meer op hetzelfde neer als bij ons.
Ja, precies. Terwijl in Frankrijk en Spanje, geloof ik, en Italië sowieso, dat je dan, geloof ik, echt dat je gewoon niet de deur uit mag eigenlijk. Behalve als er een hele dwingende...
Dan is het toch dat je elkaars hond dwingend... moet huren om hem uit te
precies.
laten. Ja,
precies. Het statussymbool is nu de hond geworden.
Ja.
Ja, ja, precies. Nou ja, goed. Maar die Japanners zijn dus ook, daarmee... Het is eigenlijk... je hebt in Japan gestudeerd.
Mm-hmm.
Sinds je die serie over Japan bent gaan maken... en sinds je dit boek hebt geschreven... waarin je toch in 100 kleine stukjes... weer even hebt moeten concentreren op wat het land is... ben je tot nieuwe inzichten gekomen? Of is het uiteindelijk gewoon een uiting van de dingen die je al had geleerd in de loop der jaren.
Je bedoelt of ik tijdens het schrijven van dit boek specifiek tot nieuwe
en het maken van die serie, of je beeld op Japan nog gekanteld heeft.
Ja, jawel. Dat wat ik vertelde eerder over beton was iets wat ik vroeger niet zo duidelijk wist.
Oké.
Okay. Waarvan ik natuurlijk wel zag van jeetje, bijvoorbeeld je hebt heel veel houten hekjes in Japan die als je ze aanraakt van beton blijken te zijn. Nou, dat was me natuurlijk wel opgevallen. Maar dat daar dus zo'n heel systeem achter zit.
Ja, precies. Omdat je toen even wat harde journalistiek hebt gepleegd... en toen erachter bent gekomen dat de beton gewoon gesubsidieerd wordt eigenlijk.
Nou, ook gewoon daarover gelezen hoor. Zo heel harde journalistiek was het ook niet.
Ja, maar, dat is toch de essentie van harde journalistiek.
Dat je erover leest,
dat je gewoon de krant napraat. Ja.
Maar en verder, wat ik ook nog wel een inzicht vond, was dat... Kijk, je hebt heel weinig... hoe noem je dat? Publiek verzet in Japan. Dus je hebt niet zoveel dat mensen in opstand komen, of veel minder dan hier.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld de tweede feministische golf is daar nooit geweest. Het viel voor mij allemaal wel wat meer op zijn plek, omdat eigenlijk al het verzet dat je pleegt gaat in tegen het hoge ideaal van harmonie dat in Japan heerst. En dat, ik denk dat ik dat eerder niet zo heel helder had. Dat het dus meer, dat het niet is van mensen zijn bang om tegen de overheid. Of ze. Maar dat er echt een. Ja, dat je dus eigenlijk on-Japans bezig bent als je je verzet.
Omdat het leven altijd een soort zentuin moet zijn. Dat is toch het ideaal?
Zoiets,
dat het symmetrisch is en mooi en aangeharkt.
En het grappige juist van zo'n zentuin is dat oorspronkelijk was dat natuurlijk een soort tegenhanger voor de overweldigende en woeste natuur die je in Japan had. Want ja, het stikt daar natuurlijk van de aardbevingen en de tsunamis en oerwoudachtige bossen. En dan hadden ze die zentuinen als een soort van... poelen van rust in dat natuurgeweld. Gek genoeg is nu als je een zentuin bezoekt, dat het je eigenlijk heel erg doet denken aan hoe ook een rivierbedding in Japan er tegenwoordig uitziet. Want omdat er dus zoveel beton wordt gestort, is die zentuin niet meer echt een tegenkleur.
Nee.
Maar meer een voortzetting.
Dus je bent ook een beetje klaar met de zentuin.
Nou, ik weet niet of ik ooit heel erg into de zentuin ben geweest hoor.
Maar dit was even van een kleine bespiegeling op de zentuin.
Ja, of de zentuin een tegenkleur of een meekleur is. Ja. Inmiddels meer een meekleur.
Meer een meekleur. Maar goed, je begrijpt wat ik bedoel met dat het leven een zentuin moet zijn. Dat het gewoon...
Er moet inderdaad
een soort symmetrische rust van alles uitstralen. Ja. En als je gaat
hou ik op zich wel van. Dat vind ik wel fijn als ding.
Nou ja, dat is natuurlijk de essentie van wat... Ja, ik weet niks van Japan hoor. Wat Japan misschien mooi en minder mooi maakt... is dat het inderdaad heerlijk is natuurlijk. En tegelijkertijd als je in dat systeem wordt geduwd... ook verschrikkelijk.
Ja.
Ja. Als je nou eenmaal van nature een beetje houdt van tegenkleuren... of anders zijn of er gewoon geen zin in hebt... dan zit je met een probleem.
Ja.
Ja. Ja, zo is het, Paulien, in
zo
het
is
leven.
Het.
Ja. Nee, je hebt er een verrukkelijk boek over gemaakt.
Nou, dankjewel.
Dat is een ding wat zeker is. En we gaan afwachten hoe we uit deze zentuin gaan komen. Ja.
Ja, het zentuintje in je ziel, hè?
We moeten naar het zentuintje in onze ziel sowieso.
Ja.
We zullen wel moeten verinnerlijken of zoiets. Ja, zoiets, kijk, zoiets als vakantie in Nederland. Iets waar ik vroeger toch eigenlijk van gruwde.
Ja.
Daar heb ik me nou ook wel best wel makkelijk bij neergelegd.
Ja,
Ik vind dat ik niet naar het concertgebouw kan, vind ik veel erger dan dat ik op vakantie in Nederland moet.
Oh ja, maar
Moet.
dat,
Dit
ik vind dat...
klinkt nu heel nuffig, maar...
Ik snap heel erg goed wat je bedoelt.
Ja.
Ja, dat is ook
ja.
zo.
Ja. Nou goed,
en als je helemaal niet op vakantie zou mogen, dus als ze ook zouden zeggen, nee, blijf maar thuis, ga
ja.
maar niet
Ja,
naar
dat
Texel.
is natuurlijk ook nog een mogelijkheid. Zou ik wel pittig vinden.
Ja.
Maar door het simpele feit dat je gewoon dan de tijd door moet komen
Ja.
op een bovenverdieping met z'n vieren.
Ja.
Het is gewoon niet mijn hobby 6 weken lang per se.
Nee, 6 weken, 4 maanden of zo. Hè?
Nou ja, de zomervakantie.
Ja, maar goed, die is toch dan eigenlijk nu ook al.
Ja, maar goed, ik vind het hele feit dat er nu gewoon nog al thuisonderwijs gegeven wordt. Ja, jouw kind is wat kleiner. Dus ik weet niet hoe dat bij de groep eners gaat. Maar er moet hier tenminste nog een soort programmaatje afgewerkt worden.
Ja, dat is hier
op een
niet.
Dag.
Nee.
Dat scheelt wel. Dat scheelt wel iets.
Ja.
Ja. Nou goed, laten we gewoon... Heb jij die 2 jaar als een soort... Is dat een soort reële... reële blik van jou? Ik bedoel, is dat jouw punt wat je voor jezelf hebt gemarkeerd?
Nee, eigenlijk nog helemaal niet. Nee, ik ga er nog vanuit van... Nee, ik moet gewoon even een paar maanden wachten. En dan hoop ik dan meer te weten. Maar bijvoorbeeld zoiets als Echt Gebeurd.
Ja,
het
programma wat je met
Micha
Wertheim
ja,
organiseert.
Precies, dat is 1 zondag per maand. En we gaan binnenkort wel besluiten wat de thema's worden voor volgend seizoen. Zonder dat we weten of
ja,
de theaters dan open zijn. Maar daaruit blijkt dat we blijkbaar... Ja, wat blijkt er eigenlijk uit? Ja, dat we ervan uitgaan dat het toch wel door zou kunnen gaan.
Ja.
Of dat we niet onvoorbereid willen zijn als het ineens doorgaat.
Nee, maar dat is het rare dat je dus de hele tijd toch... Want zo moet het nou eenmaal plannen moet maken voor een toekomst waarvan je niet weet of je er is.
Ja.
En dat is dan toch is het dan niet toch ook moeilijk om die plannen te maken? Of heb je er helemaal geen last van? Dat je toch een beetje...
Ik vind het wel moeilijk, ja.
Ja.
Ik vond het ook raar, laatst was mijn voorstelling op tv. Nou, daar ga ik sowieso niet zelf naar zitten kijken. Want ja, ik weet al wat ik zeg.
Ja.
Maar ik dacht ook van, is dat eigenlijk... Hoe vinden mensen dat dan eigenlijk? Om dat dus, weet je, dat je zo'n volle theaterzaal... Dat is toch, is dat niet eigenlijk ook heel depressing?
Ja.
Om dat te zien.
Ja.
Nou, ik geloof niet dat de mensen dat vonden, maar...
Ja. Ik heb daar wel, als ik nu dingen zie met volle zalen, dat ik daar heel diep melancholisch van word. Echt zo'n melancholiek gevoel van, zo was dat.
Ja.
Ja. Maar goed, jij hebt dus, zal ik maar zeggen, niet, dit tot slot, hoor, niet een soort termijn in je hoofd gemaakt.
Nee.
Van tot dan haal ik mijn adem in en ik ga ervan uit dat ik daarna weer verder kan. Dat je houdt het gewoon, je houdt het gewoon open. Of dicht.
Ik hou het open en ik schrijf vrolijk door voor de Volkskrant, want dat vind ik heel leuk.
Ja.
Dus voor zover dat het niet blijft bestaan.
Ja. Ploeteren we maar verder.
Ja.
Ja, same hier. Oké, Paulien. Nou, dankjewel.
Dank jou wel.
Ik zag je op Instagram tussen stapels en stapels van je boeken zitten, waar je gewoon allemaal handtekeningen in moest zetten.
Ja. Nou, mocht zetten.
Mocht zetten. Ja.
Nee, dat is, ik moet natuurlijk
is
heel
dat volbracht?
Veel... Dat is volbracht.
Oké. Okay.
Ja, dat doe ik natuurlijk voor de boekhandelaren die op die manier een extra verkoopargument hebben. En ook sowieso, ja, omdat zoveel boekwinkels dicht zijn. En ACO's, weet je wel. Nou ja.
Hoeveel heb je er gesigneerd?
Ongeveer 3000.
Halleluja.
Ja.
Lukte het je om je handtekening een beetje... op orde te houden? Of werd het
een... Ja, behalve dat op een gegeven moment... Dus er zijn er heel veel ook op naam gesigneerd. Hè, dus van voor Babette.
Ja.
Paulien Cornelissen. Nou, maar er zijn ook heel veel niet op naam gesigneerd. Dus dan schrijf ik alleen Paulien Cornelissen. Wat ik al een heel lange, vervelend lange naam vind om te schrijven. Maar goed. Ik zat op een gegeven moment die serie te kijken over Beatrix.
Ja.
En ondertussen zat ik te signeren. Want dat combineerde bijzonder lekker, moet ik zeggen.
Ja.
En toen ging het op een gegeven moment over het Prins Klaus Fonds. Maar omdat mijn naam dus met een P begint. En het was de hele tijd Prins Klaus. Toen schreef ik dus per ongeluk Prins
Cornelis.
C.
Ja, je bent
nou
ook
ja,
nog eens PC. Je hebt ook nog dezelfde initialen als Prins Klaus.
Ja, als Prins Klaus.
Ja.
En toen pas bij de C van Klaus ontdekte ik wat ik had gedaan. Ik dacht, shit.
Ja.
Dat is niet goed. Maar dat is dus één keer fout gegaan.
En heb je dat boek toen laten zitten? Of dacht je dat is dan juist leuk voor diegene? En heb je er toen zo'n...
Nee, dat heb ik er tussenuit gehaald. Alleen ben ik het nu kwijt. Terwijl ik dacht, het is eigenlijk natuurlijk een enorme collectors item.
Enorm.
De Prins C editie.
Precies. Nou goed, als je hem vindt, kan je hem nog misschien verloten.
Ik ga er zeker een event van maken op de socials.
Ja. Dankjewel, Paulien. En hou je haaks.
Jij ook, hè.
Okidokie. Doeg.
Doeg.
Dit was Met Groenteman in Quarantaine, aflevering 15 met Paulien Cornelissen. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee en Rinky Bartels. U kunt ons mailen podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram @metgroenteman. En u kunt ons lekker veel sterretjes geven.